Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde, waarin Yvonne Papot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
Hallo professionals, welkom bij de nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Jouw wekelijkse update vol kennis, nuance en nieuwsgierigheid over voeding en gezondheid. Ik ben Yvonne Papot en vandaag gaan we het hebben over hypertensie. En dat doe ik samen met Andrea van Vuren. Heel hartelijk welkom, Andrea.
Dank je wel, Yvonne.
Ja, wist je dat ongeveer 1 op de 3 volwassenen in Nederland een te hoge bloeddruk heeft en dat veel mensen dit niet eens weten? In deze aflevering duiken we in hypertensie. Wat het precies is, waarom het zo vaak voorkomt en welke rol voeding en leefstijl kunnen spelen bij preventie en behandeling. Om te beginnen, Andrea, wat verstaan we precies onder een gezonde bloeddruk?
Ja, dan is het misschien handig om eerst even toe te lichten van wat is nou bloeddruk? En dat is de kracht waarmee het bloed door de slagaderen stroomt. En iedere keer als je hart een slag maakt, pompt het bloed rond. En de druk waarmee dat bloed tegen de bloedvatwanden aandrukt, dat kun je meten. En dat gebeurt met 2 getallen. Je hebt dat hoge getal, dat is dan de systolische bloeddruk. Dat kun je meten als het hartje pompt. En als de ontspanning plaatsvindt, dus tussen de slagen door, dan kun je dat ook meten. En dat is dan de diastolische bloeddruk. En het ideale of optimale bloeddruk voor volwassenen is 120 over 80. Dus de diastolische of de systolische bloeddruk 120 en de systolische bloeddruk 80. Dat wordt dan in millimeter HG, millimeter kwik, wordt dat dan uitgedrukt. En als je het in brede zin bekijkt, dan is een bloeddruk van ongeveer 140 over 90 wordt gezien als normaal of acceptabel.
Ja, en hypertensie wordt heel vaak als risicofactor genoemd, hè? Ja, wat maakt een hoge bloeddruk risicovol?
Ja, zoals ik het al uitlegde, dat het te maken heeft met die druk op de bloedvaten. Dat kan natuurlijk schade aan de bloedvaten geven. En daarmee ook schade aan het hart en de hersenen. Want de binnenkant van die bloedvaten raakt door die druk geïrriteerd. En dat kan op den duur dan weer leiden tot vernauwingen. Want daar kan cholesterol natuurlijk makkelijk aanhaken. En dan krijg je ook wat stijvere, wat minder soepele bloedvaten. En het hart moet natuurlijk steeds harder werken om dat bloed rond te pompen. En wordt ook langzaam wat dikker, die bloedvatwand. En ja, daardoor kan het zich ook minder goed vullen met bloed. En ja, kan ook verzwakken, dat hart. En de nieren die krijgen het zwaar, want door de hoge druk raken die kleine, fijne filtertjes, die zeg maar 7, die raken beschadigd. En ook in de hersenen kan een hoge bloeddruk die kleine bloedvaatjes daar kwetsbaar maken. En dat verhoogt weer je kans op beroerte of onopgemerkte hersenbeschadigingjes. En meestal merk je dat niet echt. Al die processen die dan plaatsvinden door die hoge bloeddruk. En dat is natuurlijk het gevaar. En je kunt dus niet zeggen van nou, als mijn bloeddruk normaal is, normaal voelt, dan is hij normaal. Je kunt het niet voelen, een hoge bloeddruk.
Nee, maar dan is van belang, ja, wat is de oorzaak van een hoge bloeddruk?
Ja, het is multifactorieel. En er is meestal sprake van interacties tussen genetische aanleg, leefstijl, je stofwisseling, omgeving en mogelijk ook darmgezondheid. Dus het is niet alleen maar een kwestie van zout of overgewicht of wat dan ook.
En het microbioom, is dat wat ook nog een rol speelt in relatie tot hypertensie, Andrea?
Ja, dat zou je in eerste instantie eigenlijk niet denken. Maar het blijkt wel degelijk een rol te spelen. Dat kunnen ze zien, dat mensen met hoge bloeddruk een andere samenstelling hebben met van de darmmicrobiota dan mensen met een normale bloeddruk. En dat gaat via verschillende mechanismen. Sommige bacteriën maken bijvoorbeeld korte ketenvetzuren, zoals bijvoorbeeld butyraat. Dat kunnen ze maken door het fermenteren van voedingsvezels. En die zijn gunstig, want die kunnen de bloedvaten helpen ontspannen. Ze kunnen ontstekingen remmen en ondersteunen ook een gezonde hormoon- en nierfunctie. En bij hoge bloeddruk zie je vaak minder van die bacteriën die korte ketenvetzuren produceren. En meer bacteriën die weer nadelige stoffen maken, zoals TMAO, wat een bloeddrukverhogende stof is. En ja, als die darmmicrobiota gezond is, heb je ook minder kans op een zogenaamde lekkende darm. En een lekkende darm betekent dat die doorlaatbaar is, waardoor de ontstekingsreacties in het lichaam kunnen ontstaan als reactie op ongewenste stoffen die normaal gesproken niet doorgelaten worden naar het systeem. En zo heeft de darm ook communicatie met het zenuwstelsel, de zogenaamde darmbreinas. En de darmen staan dus in verbinding met het zenuwstelsel, omdat dat heeft ook weer met stress te maken. Dus op allerlei verschillende manieren kan die darm ook invloed hebben op de bloeddruk. En dat is een hele interessante ontwikkeling en interessante kennis ook, waar we in de toekomst misschien ook meer mee kunnen gaan doen.
Ja, het is mooi hoe dat darmmicrobioom bijna in iedere podcast weer terugkomt.
Ja, ja,
ja. Even naar die hypertensie, waar dus vaak ook medicatie voor wordt gegeven. Wij gaan het vooral ook hebben over leefstijlaanpassingen. Ja, wat kun je daarover zeggen in relatie tot die medicatie?
Ja, medicatie, daar wordt meestal voor gekozen of wordt mee gestart als de bloeddruk aanhoudend hoger is dan die acceptabele bloeddruk waar we het eerder in de podcast over hadden. Dus hoger dan 140/90. En ook als er andere risico's zijn die meespelen, zoals suikerziekte, hart- of nierproblemen. En als leefstijlmaatregelen na enkele maanden onvoldoende effect hebben, dan wordt toch gekozen voor medicatie, omdat die hoge bloeddruk toch schadelijk is voor die bloedvaat. En dat wil je niet te lang door laten gaan.
Ja, en als er medicatie is voorgeschreven, dan is dat natuurlijk wat ook gevolgd wordt. Maar we gaan verder inzoomen op leefstijlfactoren en zeker ook voeding. Ja, wat voor leefstijlfactoren zijn primair aan te pakken?
Ja, ik wil nog wel even zeggen dat natuurlijk ook als er medicatie gegeven wordt, die leefstijl heel erg belangrijk blijft.
Absoluut.
En,
ja.
En dan is het goed om eigenlijk alle relevante factoren te evalueren. Overgewicht, wat bijvoorbeeld een belangrijke leefstijl of wat een belangrijke risicofactor is voor hoge bloeddruk. Voeding, ja, denk bijvoorbeeld aan zout, maar er zijn nog veel meer voedingsfactoren. Bewegen, armoede, weinig bewegen. Stress heeft invloed op de bloeddruk. Dat zie je ook, laatst was ik bij de huisarts. En ik weet dat ik een goede bloeddruk heb, want die meet ik ook regelmatig. Maar dan heb je toch een bepaalde spanning. En dan op dat moment is je bloeddruk gewoon hoger. Dus het is ook vaak een momentopname. Dus het is belangrijk ook voor mensen om het regelmatig te meten, om een goede indruk te krijgen. Slaapstoornissen kunnen effect hebben op de bloeddruk. En natuurlijk erfelijkheid. En ook gevoeligheid voor zout. Want het is niet per definitie dat een zoutbeperking nou gunstig is voor bloeddruk. Dat geldt eigenlijk alleen voor de zoutgevoelige mensen.
Ja, dat is een mooi overzicht. Om verder in te zoomen op de voedingsfactoren. Ja, welke hebben de grootste invloed op de bloeddruk? Je noemde al zout, maar laten we eens beginnen bij de positieve factoren.
Ja, fruit, groente, peulvruchten, aardappelen, noten. Waarom? Omdat ze kaliumrijk zijn. En kalium is een tegenhanger van natrium. Dus dat helpt juist de bloedvaten te ontspannen. Dus kalium is kaliumrijke groente. Of de groente en fruit en dergelijke is heel belangrijk. En ook bepaalde voedingspatronen blijkt uit onderzoek dat die gunstig zijn. Denk aan een mediterrane voeding. Maar het zogenaamde DASH-dieet is in veel onderzoek toegepast en blijkt dus ook gunstig te zijn voor de bloeddruk en varianten daarop. En een DASH-dieet, dat bestaat dan, ja, zoals ik al net zei, wat gunstig is, uit veel groente en fruit en volkoren producten, peulvruchten, noten, allemaal kaliumrijk, weinig zout, want dat is de tegenhanger van kalium, weinig verzadigd vet, weinig suiker, weinig rood en bewerkt vlees. Dus echt een nadruk op kalium, magnesium, calcium en vezels. Ja, en dan kom ik weer op mijn stokpaardje natuurlijk, het ketogene dieet. Maar dat is zo duidelijk en merkt het ook zo snel. Want als je je koolhydraten beperkt, dan verlaag je je insulinespiegel. En minder insuline betekent dat de nieren minder natrium vasthouden en ook minder water. En het bloedvolume daalt daardoor en de bloeddruk kan zakken. Dus er wordt zelfs gezegd, als je bloeddrukverlagers gebruikt en je gaat aan het ketogeen dieet, dan moet je echt goed monitoren. Want dan kan het zijn dat je bloeddruk te laag gaat worden. En zelfs zo is het advies om juist veel zout toe te voegen als je ketogeen eet. Dus dat is weer heel bijzonder. Nou, en een vezelrijke voeding, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met dat mechanisme, met die korte ketenvetzuren wat ik net zei. Die vezels, daar gaan die bacteriën op fermenteren. Dan ontstaan die korte ketenvetzuren en dat blijkt dus gunstig voor de bloeddruk te zijn. Dus vandaar ook weer veel groente, fruit, volkoren, peulvruchten en dergelijke. En dan de gezonde vetten. En dan denk ik met name aan de omega-3, meervoudig onverzadigde vetzuren. Die zijn allemaal gunstig.
Ja, heel mooi overzicht wat voeding kan doen op een rij. Ja, ik kreeg ook een vraag binnen, Andrea, over bewerkte voeding. Daar is veel over te doen ook de laatste tijd. Is er iets te zeggen over de link met de bloeddruk?
Ja, een sterk bewerkte voeding. Wat zijn daar de eigenschappen van? Nou, vaak veel suiker en zout. Nou, we hebben al net gehoord dat heel ongunstig is. En je eet er gauw te veel van, want het zijn hele geconcentreerde calorieën in weinig volume. Dus overgewicht, dat is ook een associatie natuurlijk met de hoge bloeddruk. Dus ja, nadelig voor de bloeddruk inderdaad. En veel zout, hè? Ja.
Ja, zout. En zijn er nog meer voedingsfactoren die meespelen?
Ja, alcoholgebruik. Het valt niet onder voeding. He, zelfs is alcohol nu uit de richtlijnen goede voeding gehaald, want dat heeft meer met gedrag te maken. Het valt dus niet onder voeding. Maar het is wel een genotsmiddel wat wel effect heeft op de bloeddruk. Want je zou kunnen denken, ja, het ontspant. Dus alcohol zal wel gunstig zijn voor de bloeddruk. Maar overmatig alcohol werkt echt bloeddrukverhogend en is daardoor ongunstig. En cafeïne, nog zo'n genotsmiddel, kan tijdelijk de bloeddruk verhogen, maar als je het regelmatig gebruikt, valt dat effect eigenlijk weg en dan bouw je tolerantie op. Dus daar is de invloed eigenlijk bij de meeste mensen klein van koffie.
Ja, de conclusie is dat dus meer is dan alleen zout dat de bloeddruk bepaalt.
Absoluut.
Waar het vaak op gefocust wordt.
Ja, terwijl ik dat juist heel ondergeschikt vind, omdat het met name gaat om die zoutgevoelige mensen. En ik denk vaak met medelijden terug aan al die mensen die vroeger een zoutarme voeding kregen met zoutarme brood. Dat is echt niet te hachelen.
Nee. Maar als samenvatting, welke dagelijkse voedingskeuzes kan mensen helpen om de bloeddruk te verbeteren?
Ja, vooral meer groente en fruit, dus die vezels omhoog. Dus ook de volkoren producten en de vezels. De kaliumrijke voeding, zout liever minder, behalve als je ketogeen eet. En vooral de sterk bewerkte voeding beperken.
En als we dan nog kijken naar de mogelijkheden van voedingssuppletie, welke stoffen komen er dan zoal in aanmerking?
Ja, een hele goede balans tussen kalium en magnesium. En magnesium is natuurlijk ook zo eentje die de bloedvaten kan ontspannen. Dus die druk op de vaten kan reguleren. En die compenseert voor de negatieve effecten van het natrium, van het zout. Omega-3 vetzuren heb ik al genoemd. Die kun je natuurlijk ook als supplement toevoegen. Vooral als je niet zo van vis houdt. En dat is ook nog eens ontstekingsremmend, omega-3 vetzuren. De coenzym Q10. Er is onderzoek dat wijst op een verlaging van de bloeddruk bij suppletie met coenzym Q10. Je moet dan vaak wel veel nemen. Zo'n 100 milligram. En dat is ook best duur. Bietensap of nitraatrijke producten. En je kunt vaak wordt bietensap, zou je denken, dat is toch een voedingsmiddel. Maar dat komt dus ook in capsules of poeder. Dat is dan geconcentreerd bietensap. En een nitraat kan omgevormd worden in het lichaam tot stikstofoxide. En dat stofje is weer vaatverwijdend en kan de bloeddruk verlagen. En ook knoflook is een bekende. Er is redelijk wat bewijs dat knoflooksuppletie zowel de systolische als de diastolische bloeddruk kan verlagen. Nou, dan zijn er nog wat meer kruiden. Hibiscus thee, drinken helpt bij het verlagen van de bloeddruk. Het effect daarvan lijkt wel wat sterker te zijn op de systolische bloeddruk dan op de diastolische. Groene thee drinken. Het blijkt ook uit onderzoek dat zowel de systolische als de diastolische bloeddruk gunstig beïnvloedt. En de vezels, die kan je natuurlijk ook suppleren en daarmee de vorming van die korte ketenvetzuren bevorderen. Zelfs de American Heart Association adviseert mensen met hoge bloeddruk minimaal 28 gram vezels per dag te gebruiken. En voor vrouwen, dat is dan voor vrouwen en voor mannen 38 gram. Nou, dat ligt ongeveer op hetzelfde vezeladvies als in Nederland.
Ja, en deze voedingsmiddelen of supplementen zijn natuurlijk geen vervanging van medicatie. Hè, maar het kan in combinatie met leefstijlaanpassing voldoende zijn om niet aan de medicatie te hoeven. Of wellicht ter ondersteuning.
Zeker.
Dat is natuurlijk heel mooi. Maar hoe snel kun je doorgaans resultaat verwachten als je je leefstijl verandert?
Nou, dat is eigenlijk verrassend snel. Dat is van dagen tot weken. En het is natuurlijk wel belangrijk dat je dat dan volhoudt voor een blijvend resultaat. Maar dat gaat echt heel snel. Dus je kan echt snel zien of bij jouw leefstijl een gunstig effect heeft op je bloeddruk. Ja.
Ja, en tot slot, Andrea, wat is jouw belangrijkste boodschap aan de luisteraar?
Ja, en leefstijl blijft natuurlijk cruciaal. En bij een hoge bloeddruk geeft dat snel resultaat. Dus ook heel bevredigend. Dus daar zou ik toch wel heel graag de nadruk op willen leggen. Probeer dat ook eerst voordat je aan de medicatie gaat. Want het is niet goed om lang met een hoge bloeddruk rond te lopen. Maar ja, die leefstijlaanpassing kan je al vrij snel merken. En dan weet je ook of medicatie nodig is.
Ja, en het is goed om daar als gezondheidsprofessional op in te spelen. En daar mensen in te begeleiden. Andrea, dank je wel voor je tijd en je heldere uitleg. Samengevat, een hoge bloeddruk is een stille, maar belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Voeding, supplementen, leefstijl en soms medicatie spelen een cruciale rol in het verlagen en beheersen van de bloeddruk. Door slimme voedingskeuzes, voldoende beweging, stressmanagement en het monitoren van je bloeddruk kun je het risico aanzienlijk verminderen en bijdragen aan een gezonde hart en ook bloedvaten. Wil je verder verdiepen? Op voedingsgeneeskunde.nl vind je veel info over voeding in relatie tot gezondheid. Bedankt voor het luisteren weer. Ik nodig je uit om ons te blijven volgen. Volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast, dus graag tot dan. Heb je een vraag of een onderwerp dat je graag terughoort? Mail ons gerust via redactie@voedingsgeneeskunde.nl.
Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets, het laatste nieuws in je inbox? Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl. Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.